Ik zet hem netjes hier beneden neer. Ik zag hoe Cor vorige week zijn Bijbel doopte. Die behoefte heb ik niet vandaag. Een beetje schor, maar dat komt. Ik heb een werkweek in Berlijn op zitten. Samen met 60 jongeren en relatief weinig slaap. Hoewel het deze jaren beter was dan andere. Als je de wallen bij Bernard ziet, die is ook op werkweek geweest. Volgens mij had je nog minder slaap dan ik. Bernard, maar het is altijd gaaf. Het is altijd gaaf om gewoon met al die jongeren in zo'n stad te zijn. En we hebben een fantastisch leuke reis gehad. Een van de ontdekkingen die ik deed in deze Berlijnreis, en dat is wel bijzonder, is dat ik ooit in Noord-Korea heb geslapen. Echt waar. Ik wist het niet, maar ik kwam er wel achter. We hadden een fietstocht 's morgens en we leden langs een pand. En de gids vertelde, dit is de Noord-Koreaanse ambassade. En ik denk, ik ken dit pand. Alleen zonder de hekken. En toen vertelde hij, tot ongeveer 5 jaar voor COVID was dit de Noord-Koreaanse ambassade, maar het was te groot. Toen hebben ze dit pand verhuurd aan een jeugdhostel. Toen dacht ik, oké, want voor de COVID ben ik ook in Berlijn geweest. Maar hij zegt, maar het was nog steeds Noord-Koreaans grondgebied. En tijdens COVID hebben ze het opnieuw heel het pand gebruikt voor de Noord-Koreaanse ambassade. Dus ik kwam erachter dat ik gewoon op Noord-Koreaans grondgebied heb geslapen en dat ik daar het licht heb verspreid. Hoop ik. Ik begreep ook dat als er zich iets zou doen, dat de politie daar dus ook niet naar binnen mocht. Maar dat het dan naar buiten gebracht zou moeten worden. Wat zou er met onze leerlingen gebeuren? Nee, laat maar. Dat was een mooie anekdote. Mensen, ik wil me nu spreken over olie voor het hart. Vorige keer heb ik daarover gesproken hoe belangrijk het is dat we ons innerlijk vullen. Dat er 3 soorten zalving zijn. De innerlijke zalving, degene die in je is. De bekrachtigende zalving, de zalving voor je bediening. Voor het uitreiken en wat God door je leven heen wil doen. En de autoriteitszalving die echt doorbraken brengt, die dingen echt verandert. En ik wil echt tijd besteden ook aan die eerste, die innerlijke zalving, omdat het een fundament is. Het is hetgene waar het andere op gebouwd wordt. 1 gaat het om jouw relatie met God. En als die niet goed is, kunnen de andere 2 zalvingen, ik heb het eerder gezegd, maar ik blijf het zelf zeggen, kunnen ze je leven volkomen breken, ondanks dat aan de buitenkant lijkt dat God krachtig door je heen werkt. Er zijn verhalen bekend waar zieken genezen, waar wonderen gebeuren door het leven van mensen, terwijl hun eigen leven gewoon een puinhoop is. Dus wat er door je leven heen gebeurt, is niet per se de graadmeter of het in je leven goed zit. In die zin gaat de tekst aan de vrucht herken je de boom dus niet altijd op. Het gaat erom dat jouw innerlijke leven ook gevuld is. En daar gaan we naar kijken. En vandaag wil ik spreken over Gods aanwezigheid in je leven. Gods aanwezigheid in jou en mijn leven. Hij wil aanwezig zijn in je leven. En ik neem je even mee naar het volk Israël wat in ballingschap is. En voor hun was de aanwezigheid van God was eigenlijk dat je naar de tempel ging, dat je daar God aanbad, dat je daar de offers bracht en dat je daar bij het heilige der heiligen de aanwezigheid van God tegenkwam. En dan wordt het volk wordt weggevoerd in ballingschap en kan eigenlijk niet meer naar Jeruzalem toe en zou eigenlijk niet meer in de aanwezigheid van God kunnen zijn. Ze zijn ver van het beloofde land. Tussen allerlei invloeden, afgoden, afleidingen, allerlei dingen die daar plaatsvinden. Ze zijn in een volk wat probeert zijn gebruiken als het ware op te leggen. Ze zijn binnen een volk wat hen uitnodigt om te gaan leven zoals iedereen in Babel leeft. Eigenlijk mee te gaan in de stroom. En dan kennen we allemaal die tekst dat Jeremia zegt dat God belooft hen een hoopvolle toekomst. Maar het is heel mooi, vaak stoppen we bij die tekst. Ik heb u een hoopvolle toekomst beloofd, maar de tekst gaat eigenlijk door. En als je verder leest, dan nodigt God eigenlijk uit om te bouwen aan innerlijke zalving midden in het beloofde, of in het ver weg van het beloofde land en midden in het land waar ze in ballingschap zijn. Want dan zegt hij in Jeremia 29 vers 12, nu een keer geen 11, die we zo vaak en ik heb er intussen haakjes achter gezet wat de Amplified Bible daar zegt. Daar zegt, en dan zult u mij aanroepen en heen gaan. Letterlijk staat er, you will come. Dat is iets anders. Heen gaan lijkt alsof je weggaat. maar staat you will come. En u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. Letterlijk staat er, ik zal je stem horen. U zult mij zoeken with a deep longing, met een diep verlangen. And require me as a vital necessity. En je zult me nodig hebben als iets essentieels in je leven. Dat is dus niet van, nou, ik zoek u even. Dus dit heb ik nodig. En vinden, en wanneer u naar mij zult vragen met uw hele hart, ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heer. Het is zo jammer dat we soms stoppen bij vers 11. Want dat brengt ons eigenlijk in de houding, nou, God gaat ons een hoopvolle toekomst geven. Maar vlak daarna nodigt God uit en zegt, in dit land waar ik zo ver weg lijk, waar het heilige der heiligen zoveel kilometers ver weg staat, hier nodig ik je uit en ik beloof je, als je naar me toe komt, you will come, en als je naar me vraagt en me zoekt, dan zal ik luisteren en dan zal ik gevonden worden. Dit is een belofte. En is de situatie van vandaag zoveel anders? Voor mij leven we ook in een tijd met heel veel afleidingen. Wat ons uitnodigt om een leven te leven wat niet zozeer met God is, maar zonder God. De situatie van vandaag is niet zoveel anders als de situatie van het volk Israël in die tijd. En God nodigt uit. En zegt God, God zegt, ik wil niet ver weg zijn, maar ik wil aanwezig zijn. Ik wil gevonden worden. En dan staat er als eerste, roep mij aan. Dat is een actie van mij. Dat is iets wat ik doe. Het is iets waar ik tijd voor maak. Waar ik intensiteit aan geef. Roep mij aan. En dan zegt hij, en als je komt. En dan nogmaals, ik vind het zo jammer dat daar het woordje heen gaan staat. Dan zegt hij, ik roep u aan en dan ga ik weer het leven in. Zo ziet het er bijna uit. Maar er staat, nee, roep mij aan en kom naar me toe. Alsof God verdubbeld. Roep me aan en kom naar me toe. Bid tot me en ik zal luisteren. Ik zal je stem horen. Vind ik zo persoonlijk als dat er staat. Ik zal je stem horen. Bidden is praten met God. En Theo, ik weet dat je thuis kijkt. Bedankt voor de mail die je stuurde. Heel mooi. Haalde hij een aantekening van een paar jaar geleden naar voren. Waar hij het had over hoe bidden eigenlijk onze liefde tot God is. Onze relatie tot God is. En dank je wel daarvoor. Theo, was een mooie inspiratie ook om mee te nemen voor vandaag. Maar er staat er, en u zult tot mij bidden. Letterlijk staat er ook, to intercede. Eigenlijk ertussen gaan staan. Positie innemen. En u zult tot mij bidden en ik zal luisteren. Wat een belofte. En dit is een belofte voor vandaag. Dit is niet Heere zegen deze spijzen, amen. Dit is, als jij praat, zal ik luisteren. Als jij spreekt, heb je mijn aandacht. Dat is eigenlijk wat er staat. Vind je dat niet bijzonder? Dat de God van het heelal zegt eigenlijk, als jij tegen mij praat, heb jij mijn aandacht. Jouw stem herken ik tussen alle duizenden stemmen die er zijn. Ik herken je stem. Je hebt mijn aandacht. En dan zegt hij, zoek mij. En ook daar is het zo jammer. Ons Nederlands is zo beperkt. We hebben zo weinig woorden om bepaalde dingen te zeggen. Maar het woordje zoeken wat hier staat, is niet zoeken van ik zal eens kijken of het er is. Maar het is zoeken en ik stop niet totdat ik het vind. Ik ga door. En ik ga het toch even gebruiken, maar als Mago iets kwijt is, dan zoekt ze totdat ze het vindt. Ik geef veel eerder op. En dan zoekt ze echt. Wij zeggen wel eens tegen Mago, moet je niet zeggen op een gegeven moment, mam, weet je waar dat is? Klopt dat, Maart? Dat is, want ze stopt niet totdat ze het gevonden heeft. Het lijkt soms alsof ze stopt. Dus dan gaat ze zitten en dan praat je tegen haar en dan denk ik, het komt niet meer aan, want de raderen draaien daarboven. En dan komt er ineens, Maart, heb je daar al gekeken? Of daar? En eigenlijk, precies wat dit is, is het woordje zoeken wat hier staat. Betekent, maar ik stop niet tot ik het vind. Ik moet het vinden. Met een diep verlangen. En het is nodig dat we dit vinden. En goed is bij onszelf af te vragen, ken ik dit zoeken in mijn leven naar God? Kan ik dit zoeken, dit diepe verlangen? We zongen het zo mooi in het laatste nummer. This is the air I breathe. I'm desperate for you. Eigenlijk vond ik het mooi, Linda, dat je daar maar eindigde. Want het geeft eigenlijk zo mooi weer waar ook mijn preek mee begint. En dan staat er met je hele hart. En God zegt, als dat er is, dan zal ik gevonden worden. En het woordje gevonden wat er staat, betekent ook letterlijk, dan zal ik present zijn. Dan zal ik aanwezig zijn. Letterlijk staat er, dan zal ik voldoen. Dan zal ik komen. Dan zal ik ontmoeten. Wat een rijkdom, hè? In één woordje, wat in het Nederlands eigenlijk helemaal verloren gaat. Als hij zegt, ik zal komen, is dat niet, nou, ik ben er ook even. Nee, dan ontmoet ik je. Ben ik present? Zal ik er voor je zijn? Zal ik aanwezig zijn in je leven? Echt aanwezig zijn. En kennen we die aanwezigheid in ons leven? Dat is waar ik over wil spreken vandaag als het gaat over wachten op God. God belooft hier, man, je gaat me ervaren. Je gaat merken dat ik er ben. Je gaat merken dat ik je hoor. Ik wil aanwezig zijn in je leven. Maar er gaat ook iets aan vooraf. Zoeken, aanbidden, verlangen naar. Het is en-en. Eigenlijk, wat hier Jeremia beschrijft, is twee harten die niet zonder elkaar kunnen. Die verlangend zijn naar elkaar. En elkaar zoeken. Belangrijk is dan, hoe komt Gods aanwezigheid in ons leven? Ik vind het jammer dat sommige mensen Gods aanwezigheid soms verwarren met, ja, dat is alleen maar gevoel. En we moeten niet leven op gevoel. Ik denk, nou, succes in je huwelijk. Als je een huwelijk zonder gevoel hebt. Zeg, wij hebben een huwelijk zonder gevoel, we hebben gewoon voor elkaar gekozen. Verder is er niks, maar het is echt wel fijn als er enig gevoel in je huwelijk is. Blijkt ook als er geen gevoel is naar je kinderen, dat je kinderen verknipt opgroeien. Ze hebben niet alleen nodig om te weten dat je van ze houdt, ze hebben ook nodig om te ervaren dat je van ze houdt. En zo is het precies ook. En Gods aanwezigheid is niet alleen gevoel, Gods aanwezigheid is relatie. En ook als we God zoeken, dan mogen we hem ervaren. Dat is niet sfeertje, dat is relatie. Dat is hem ontmoeten. Ik voel het als het goed is tussen ons. Ik voel het ook als het even niet goed is tussen ons. Zijn er mensen die dat herkennen in je huwelijk? Je voelt als het goed is, je voelt als het niet goed is. En dat zorgt ook dat je of in actie komt, of denkt, ik moet even mijn mond houden. Toch? Gerrit, ik hoorde je iets te hard lachen. Gevoel hoort erbij. Soms zeggen mensen, moeten niet op gevoel leven. Dan zeg je dus eigenlijk dat een foutje in de schepping is. Dat God dacht, ik heb een gevoel ingelegd, had ik niet moeten doen. Dat heeft hij erin, dat hebben we en dat hoort erbij. En Gods aanwezigheid mag je ook ervaren. Hoe komt Gods aanwezigheid in ons leven? Hoe leren we hem ook ervaren? Nou, 1 Kronieken 16 vers 9 tot en met 11 zegt daar wat moois op. Ik probeer vanmorgen ook echt te onderbouwen met teksten. Er staat, zing voor hem, zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Beroem u in zijn heilige naam en laat het hart van wie de Heere zoeken, zie je de link naar de vorige tekst, hetzelfde woordje zoeken, die de Heere zoeken zich verblijden. Vraag naar de Heere zijn kracht, zoek zijn aangezicht voortdurend. Zie je dat God ons hier uitnodigt om naar hem toe te komen? Dat het dus ook heel goed is om te bidden om meer kracht van God. Meer van zijn aanwezigheid, meer van wie je, dat is zoeken. Sommige mensen zeggen dan ook, je hoeft niet te vragen aan Gods aanwezigheid, want God is er al. Volgens mij zegt hier, zoek hem. Zoek hem. Er gebeurt namelijk iets als je God zoekt. En een aantal dingen zijn hierin belangrijk. Als eerste zijn, zing voor hem, zing psalmen. Spreek aandachtig van al zijn wonderen, beroem je in zijn heilige naam. Het eerste waar ik over wil spreken, als we Gods aanwezigheid in ons leven willen gaan ervaren en dieper willen aanvaarden, het eerste woordje is aandacht. Als je God wil ervaren in je leven, is er aandacht nodig. Er staat namelijk, zoek zijn aangezicht. Letterlijk staat er, zoek zijn aangezicht voortdurend. Letterlijk staat er dan eigenlijk dagelijks. Laat het deel van je dagelijks leven zijn. Het Hebreeuwse woordje wat er staat, betekent namelijk ook dagelijks. We zeggen ook wel eens, alles wat je aandacht geeft, groeit. Ken je die term? alles wat je aandacht geeft groeit. Ook Gods aanwezigheid in je leven groeit door aandacht. Relatie groeit door aandacht. Relatie vraagt ook tijd. Wij kennen elkaar beter dan 25 jaar terug. Terwijl ik toen al dacht dat we elkaar goed kenden. Maar relatie verdiept door tijd en door aandacht. Helaas, als de aandacht verslapt in een huwelijk, verslapt ook de aanwezigheid van elkaar in elkaars leven. Verslapt ook de relatie en gaat het naar beneden toe. Aandacht is dus essentieel om Gods aanwezigheid te aanvaarden. En ik heb hier gezegd, krijgt God onze onverdeelde aandacht? Krijgt hij echt onverdeelde aandacht of past hij er ergens in? En we hebben vandaag de dag wat moeite met onverdeelde aandacht. En een van de grootste dingen daarin is didding. Didding breekt ongeveer 300 keer per dag in op je leven. Bij sommigen meer, bij sommigen iets minder. Sommige mensen gaan trillen als ze hem vergeten zijn. Dan trilt hun telefoon niet, maar dan trillen zij. Omdat je denkt dat je wat mist. We zeggen wel eens op school, een van de slechtste dingen tijdens huiswerk maken is dit ding. Dit is een aandachtkiller in je leven. Oh jee, denken alle jongeren nu. Nu krijgen we weer zo'n antitelefoonpreek. Ik vind hem ook waanzinnig, want ik heb graag de nieuwste en de mooiste. En ik ben echt een gadgetfreak, dus ik hou ervan. Maar als het gaat over God, God verdient onze onverdeelde aandacht. En we zijn niet zo goed meer om onverdeelde aandacht te geven. Wie herkent de zin dat je partner wel eens tegen je zegt, maar dat heb ik je toch verteld? Ja. Wat betekent dat? Dat op het moment dat je partner tegen je sprak, had hij of zij, want het komt bij mannen en vrouwen voor, ook al denken vrouwen dat dit vooral bij mannen het probleem is. Alleen het verschil is, als ik zeg tegen Margot, dat had ik toch gezegd, zegt ze, dat is niet waar. Gewoon, dat, en er is ook geen speld meer tussen te krijgen. Maar wat eigenlijk het probleem is, als de ander zegt, dat had ik toch gezegd, is dat diegene eigenlijk op dat moment niet jouw onverdeelde aandacht had. Je aandacht ook ergens anders was. En dan hoor je niet wat diegene zegt. Ik denk dat wij soms heel veel van God missen, omdat hij niet altijd onze onverdeelde aandacht heeft. In deze tekst begint met zing psalmen, zing aanbidding. Aanbidding heeft te maken met focus. Weet je, geef God je kostbare tijd en niet de kliekjes die over zijn. Nu heb ik nog even. Dat is altijd vervelend. Als je iemand vraagt, zeg, heb je even, ja, heel even. Dan denk je, oké. Okay. En toch is dat soms hoe we met God bezig zijn. En heeft hij onze onverdeelde aandacht? De Bijbel zegt dat God is een naijverig God. Dat klinkt een beetje alsof hij arrogant is. Maar het is een God die zegt, relatie bouw ik met je door onverdeelde aandacht. Ik wil er geen andere goden naast, geen andere dingen die je afleiden. Als wij samen zijn, wil ik je tijd, wil ik je inzet. Geef onze onverdeelde aandacht. En ik merk, ik weet niet of dat bij u ook zo is, dat je zo snel afgeleid bent. Als ik God wil zoeken, mijn Bijbel wil lezen of wil bidden, trilt dit ding altijd. Toch? Bij u niet? Of de voordeurbel gaat, of wat dan ook. Het zijn altijd dingen die op onze tijd willen inbreken. Onverdeelde aandacht heeft ook te maken met focus hebben. Ik denk, soms kan je bij iemand zijn en toch de aandacht niet hebben. Je kunt samen zijn en toch ergens in een andere wereld zijn en met andere dingen bezig. Als we hier bij elkaar komen, is de bedoeling dat we met elkaar focus op God hebben. Hoe is jouw onverdeelde aandacht bijvoorbeeld als we hier binnenkomen? En als we met elkaar aanbidden? Er zijn diverse, ga ik dat nu al zeggen, even kijken, want anders zit ik verkeerd in mijn preek. Dan heb ik mijn cliffhangers voor zometeen eigenlijk al weggegooid. Even kijken hoor, of ik dat goed zeg, want Ik heb echt een hele mooie cliffhanger voor zometeen. Dit is gemeen, hè? Dit is gemeen. Ja, dit vind ik echt leuk, Bart, ja. Ja, ik ken hem ook goed. Een blaadje van... Oh, dat is blaadje 5 van de preek. Nee, dat is zo lang. Nee, maar hier komt hij. Aandacht kan een vorm zijn of aandacht kan verlangen zijn. Dit is belangrijk om te onthouden. Aandacht kan een vorm zijn. Dan weet je precies hoe het moet. Hoe je de ander een beetje tevreden stelt voor je gevoel. Of aandacht kan verlangen zijn. Dit stukje, deze tekst sprak over als je God zoekt, zing voor hem, zing psalmen voor hem, spreek aandachtig van onze wonderen, beroem in zijn heilige naam. Bidden, vasten, aanbidding, in zichzelf stelt het niets voor. Bidden betekent niets. Aanbidden betekent ook niets. Vasten betekent ook niets. De manier waarop jij het inzet bepaalt of het krachtig is of krachteloos is. Want al deze drie dingen in zichzelf zijn een vorm. Ik bedoel, ik kan met de Heere zeggen deze spijzen aan, maar aanvallen! Had God mijn aandacht? Nou, het eten had vooral mijn aandacht. Dus ik dacht, hoe kan ik daar zo snel mogelijk bij komen? Je kunt met elkaar zingen en zeggen... This is the air I breathe, this is the air I breathe. I'm desperate for you. En dan aanbidden we. We hebben precies het liedje gezongen. Schitterende tekst, goede piano eronder. Mooie solo. Maar het is niets. Het is gewoon leeg. Het is een vorm. Maar het kan ook. Weet je, want het gaat niet om houding, hè? Het kan ook zo, hè? This is the air I breathe, this is the air I breathe. En dan lijkt het voor iedereen alsof je in de hemel bent. Maar ondertussen denk ik, hé, die heeft een nieuw kapsel, een leuke bril. En ik van, heeft God helemaal niet je onverdeelde aandacht? Dus begrijp me goed, het gaat niet om vormen. Vormen kunnen we leren om naar de buitenkant verschrikkelijk heilig over te komen. En dat het allemaal klopt. Maar echte aanbidding begint hier. Begint met je hart. En dat je je afvraagt, als ik dit zing, heeft God mijn focus op dit moment? Of is mijn focus op allerlei andere dingen? Wie is er wel, wie is er niet? Is het te warm of te koud? Of wat er dus actueel en nu? Super trouwens wat er gedaan is met de verwarming. We zijn er nog niet, maar ik weet dat er heel veel inzet aan gegeven is. Maar we kunnen met allerlei andere dingen bezig zijn. Maar heeft God onze onverdeelde aandacht? Ik wil dat als ik iets zing, dat ik het naar hem zing. Want het is toch net zo goed niet waardevol als ik zeg... Go, ik hou ontzettend veel van je. Ben je een fantastisch mens, zeg. En ik ben zo blij met je. En je hebt al mijn liefde van de hele wereld. En ja, gaaf om bij je te zijn. Denkt u dat aankomt? Ik zeg, man, ik heb heel je aandacht niet. Je hebt wel goed ingestudeerd. En dit is zo belangrijk. Dat het is volkomen krachteloos als onze gebeden en onze aanbidding ingestudeerde vormen zijn die we gewoon maar met elkaar uitvoeren, maar gewoon doen. Het heeft echt 0,0 waarde om met elkaar nummers te zingen als God niet onze aandacht heeft. Dan kan je beter je mond houden. Het heeft geen zin om te bidden als je eigenlijk niet eens gericht bent op degene tegen wie je praat. Maar dat je denkt, dan kan ik mijn kwartiertje weer afvinken. Omdat ik dan mijn stille tijd heb gehouden. En ik zet het heel vaak naar relatie toe. Omdat als we dit in een relatie zouden doen naar onze partner, vinden we het onbeschoft. Sorry dat ik het zo zeg. Maar eigenlijk naar God net zo toe. En ik spreek tot mezelf dat ik denk, God, soms hebben afleidingen te veel kracht in mijn leven. Al die dingen die me bezighouden. Maar als ik uw aanwezigheid wil voelen, verdient u mijn onverdeelde aandacht. En wil ik u zoeken. Als bidden, vasten en aanbidden komen uit een verlangen, dan maakt het zelfs niet uit als je vals zingt. Dan is het muziek in de oren van God. Ik heb het voorbeeld wel eerder aangehaald. Ik heb toen onze kinderen nog heel klein waren op Vaderdag gewoon de meest afschuwelijke dingen gehad. Zag er gewoon niet uit. Het was lelijk. Toch? Maar omdat die van mijn kinderen kwam, was het het mooiste goud wat ik kreeg. Vond ik het fantastisch. En was mijn hart erdoor geraakt. Zat het in wat ze geknutseld hadden? Nee, in wie zij waren. En dat ze het voor mij gedaan hadden. Dat is onverdeelde aandacht. Dus het gaat er ook niet om hoe mooi je bidt. Of hoeveel hoofdstukken je gelezen hebt in de Bijbel. Of hoe mooi je kan zingen. Het gaat om aandacht. En ik sta hier expres bij stil, omdat ik geloof dat dit iets is waar we met elkaar van mogen leren. 1, als we hier binnenkomen. 2, als je je stille tijd houdt. Als je stille tijd houdt omdat het moet, echt kap er mee. Kap er gewoon mee. Maar als je zegt, God, ik wil leren u te zoeken. Dat is iets anders dan, ik wil een half uur stille tijd houden. Ik wil leren u te zoeken en daarom wil ik tijd apart zetten. En dat ik dat niet altijd makkelijk vind, maar ik wil niet doorzetten omdat ik mijn vinkje kan zetten. Ik wil doorzetten omdat ik u wil zoeken. Voel je het verschil? En dit is eigenlijk wat God hier ook zegt. Je kunt namelijk bidden vanuit het vlees, dan is het een vorm. Of aanbidden vanuit vlees, dan is het iets wat je moet doen. Of we kunnen bidden vanuit de geest. Vlees is eigenlijk vorm en dan worden dingen een ritueel. Dan worden iets dat je doet omdat het zo moet. Of omdat het zo hoort. Maar als je bidt en als je zingt en als je aanbidt vanuit de geest, dan ben je een relatie aan het bouwen met de schepper van het heelal. Weet u wat ik ook gemerkt heb? Als ik binnenkom met het verlangen om God te zoeken, dan maakt het me niet zo uit welk lied ik zing. Echt niet. Het maakt me ook niet zo uit of ik het lied ken. Als ik het lied dan niet ken, dan doe ik mijn ogen dicht en dan laat ik het op me inwerken. Of ik doe mijn ogen open en ik leer de tekst en denk, dit is een nieuw lied wat ik wil leren. Het boeit me ook niet zo of ik het mooi vind of niet. Denk ik, God, u vindt het vast mooi. En laat het aanbidding zijn van u, hier ben ik. Dat is waar het om gaat. Hier ben ik. Weet u? Ik denk als we Gods aanwezigheid willen gaan bemerken in ons leven, dan moeten we leren leven en bewegen in de geestelijke wereld. En niet in de vleeselijke wereld. Niet in de vormen, niet in de tradities, niet in de religie. Maar leren leven in relatie met God. Vormen en religie gaan voorbij. Echt waar. In de hemel bidden we niet meer zoals we hier bidden. Denk niet meer dat we zingen zoals we hier zingen. Ik hoop overigens wel dat we elektrisch gitaar hebben in de hemel, want daar ben ik fan van. Dat kan ik niet meer spelen. Dat hoop je ook, hè, Bernard? En jij hoopt gewoon dat dat ding meegaat, hè? Dat, ja. Maar weet je, vormen worden anders. Tradities worden... Maar Gods aanwezigheid is eeuwig. Als iets God belooft dat zijn aanwezigheid niet verandert, alleen maar sterker wordt. Als we in de hemel zijn, dan zullen wij hem zien. Sterker dan ooit. En 2 Korintiërs 4 vers 18 zegt, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Onze aandacht moet naar hem. Kijkend naar hem. Zoekend naar hem. En dan zegt de Bijbel, als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. New King James zegt mooi, in. Laten we dan ook in de geest wandelen. Betekent dat hij je omgeeft, dat hij om je heen is. Dan kunnen dingen je ook niet meer afleiden. Zo belangrijk, aandacht is belangrijk. En het is belangrijk dat we tijd met God leren doorbrengen. Maar de vraag is ook een beetje hoe we dat doen. Psalmist zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Het Engels zegt het mooi, he who dwells in the secret place of the Most High, shall abide under the shadow of the Almighty. Gezeten lijkt soms, of je er even bent. Er is een verschil tussen ergens verblijven of bezoeken. Als je bezoekt, ga je namelijk ook weer weg. Soms heb je een kort bezoekje, soms iets langer. Maar het is niet je thuis. Eigenlijk, als er staat dwells in the secret place, zegt eigenlijk dat dat je thuis is. Het is niet waar je even komt, het is je startpunt waarvan je vertrekt en soms even de wereld instapt en waar je weer terugkomt. He who dwells in the secret place. Degene die dat is, dus eigenlijk de aanwezigheid van God is zijn thuis. En er is een verschil tussen verblijven en bezoeken. Heel veel mensen bezoeken God en dan gaan ze weer weg. Die hebben gewoon één keer in de week een bezoekje. Of een paar keer in de week een bezoekje. Of zij zien een stille tijd als een bezoekje aan God. Of een hele gave dienst is een bezoekje aan God. En dat, dan ben je niet aan het dwellen in de secret place. Dit is heel slecht Engels trouwens. Dan ben je niet aan het verblijven in de plaats van God. Maar dan bezoek je het. Maar eigenlijk wat God zegt. Hij zegt, ik wil dat je leert te verblijven in mijn aanwezigheid. Dit is soms ook hoe we onze stille tijd inrichten. Dan bezoeken we God even. Heb je wel eens iemand in bezoek gehad die alleen maar praat? Dat iemand binnenkomt en iemand weggaat. Dat die man, mijn oren doen pijn gewoon. Ik heb gewoon bijna niks terug kunnen zeggen. Wie herkent dit? Ja, gelijk denkt de ander, ik ben van de week bij jou geweest. Heb je het over mij? Maar dat is echt mega irritant als iemand alleen maar praat en iedere keer... Wat wil zeggen dat je er gewoon niet tussen komt. Iemand blijft maar doortetteren gewoon. Dit is hoe sommige mensen stille tijd invullen. Is dat we vooral praten tegen God, maar niet praten met God. En het is echt belangrijk om zo over na te denken voor onszelf, want ik heb die neiging. Zeg ik dus eerlijk. We hebben soms de neiging om te praten tegen God, in plaats van te praten met God. Geef hem ook tijd om te antwoorden. En dat is de derde wat belangrijk. Ik zei, aandacht is belangrijk. Maar ook praten met God. Bidden, aanbidding is belangrijk. De focus op God. Bidden, aanbidden is het moment dat je focus ook richting God. Dat je op hem gericht bent. En dat je denkt, hier komt even gewoon niks tussen. Even zijstapje. Wie waren er vorige week in het dienst? Dat is een mooie dienst, vorige week. Maar voelde je ook wat er gebeurde? Er was... Na de preek was een godsmoment waar Hans leidde onder andere wat in. En we zongen met elkaar en voelden met elkaar, God wil iets doen en wil bewegen. Wie herinnert zich wat er op dat moment gebeurde? Ging het alarm af. En ik vond het mooie, muzikanten hier gingen door, anderen gingen kijken wat er aan de hand was. Maar toen dacht ik, dit is precies mijn voorbeeld voor volgende week. Dit is wat de vijand zo vaak ook in ons leven wil doen. Als God eigenlijk wil gaan bewegen, dat er iets gebeurt wat je afleidt. Het kan zijn iets wat gebeurt, het kan ook zijn iets wat je irriteert. Of wat je niet leuk vindt en dat eigenlijk al je zegen als het ware weggeroofd wordt. Of er belt iemand of wat dan ook. Herkennen we dat de vijand niet wil dat we in Gods aanwezigheid zijn. En dat hij soms vleeselijke dingen op ons pad brengt om je gewoon aan een koordje naar buiten te trekken. Voor hetzelfde geld hadden we allemaal buiten gestaan. Toch? Gelukkig was dat niet nodig. Maar herkennen we dit? En daarom zo belangrijk om te aanbidden en te bidden en te aanbidden. Het derde is wachten. Jesaja 40 vers 31. Hele bekende tekst. Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Er zit iets vervelends opnieuw in het Nederlands, want er staat verwachten. Dat betekent dat ik gewoon, hij komt wel. Maar eigenlijk staat er, that wait upon the Lord. Maar wie op de Heere wachten, zullen hun kracht vernieuwen. Dat is iets heel anders dan, ik verwacht het wel. Maar wie op de Heere wachten, staat er. Ik zei net, je kan leven in het vlees en je kan leven in de geest. En eigenlijk, het wachten op God is de brug van vormen naar de aanwezigheid van God. Wij kunnen niet zo goed wachten. Want als het iets te lang stil is... worden we een beetje zenuwachtig. Waarom niet? dit is ook de truc die ik altijd gebruik bij een auto kopen. Dan zegt degene tegenover je wat. En heb ik geleerd vanuit de commercie dat je gewoon even stil moet blijven. Dan wordt het stil, stil. En dan gaat de andere kant zich ongemakkelijk voelen. En die vindt dat hij daar wat aan moet doen. Want we vinden dat we stilte moeten doorbreken. Dan krijg ik meestal een betere deal. Wij kunnen namelijk niet zo goed wachten. Want dan vinden we dat we iets moeten gaan doen. Maar hier staat, wie op de Heere wachten, zullen hun kracht vernieuwen. Als het in de aanbidding soms iets langer stil is, misschien herkent u dit, en ik heb erop moeten letten in mijn leven, bijvoorbeeld, we hebben een nummer gezongen, en dan speelt nog even de muziek. Dan worden we soms een beetje zenuwachtig, gaan we rondom ons heen kijken, doe het volgende nummer nou maar, en kom op. Maar misschien wil God ook wel iets zeggen tussen de nummers door. En vaak doen we onze ogen open, of als we toevallig al staan, gaan we zitten. Of en rondkijken. Ik zeg even niet dat houding, maar begrijp even wat ik bedoel. Als het ware, je aandacht gaat weg van God. Maar zou het misschien goed zijn dat onze aandacht er naar God niet alleen is als ik aan het woord ben, maar we soms in onze stille tijd of in onze aanbidding of wat dan ook, soms ook gefocust durven blijven als wij onze mond even houden. En eigenlijk zeggen, Heilige Geest, wat wilt u zeggen? En we hadden net een moment stilte in de aanbidding. En, want ik had die term over onverdeelde aandacht had ik niet in mijn preek staan. Maar ik had zo het idee dat de Heilige Geest zei, ik wil onverdeelde aandacht. Durf bij me te zijn. Durven we in stilte soms te zeggen, als dan misschien alleen maar de muziek speelt, God, hier ben ik. En gewoon gefocust te blijven op hem, te luisteren, te wachten. Hem te ervaren in ons leven. Durven we dat risico te nemen of checken we uit? Haken we af? We vinden dit een beetje spannend, hoe we dat wachten eigenlijk kunnen doen. Maar de psalmist zegt ook heel mooi, wees stil, of eigenlijk staat er in de vertaling laat af, maar het wordt ook soms vertaald, wees stil en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. Dus soms zegt God, om mij werkelijk te kennen, is het nodig dat je even je mond houdt. Wees stil en weet. Luister naar me. Wees bij me. Wees in mijn aanwezigheid. Soms kunnen we stil zijn naast elkaar. En gewoon van elkaars aanwezigheid genieten. Kunnen we dat ook met God? En de Bijbel zegt dat dat het moment is dat soms kracht vernieuwt. Soms niet het moment dat wij heel hard aan het roepen en aan het zingen en aan het bidden zijn. Want God zegt, oké, nu stil. Nu ben ik er gewoon. Hoe was het met Elia toen hij helemaal aan de grond zat? En in de stilte kwam God voorbij. En daar werd zijn kracht opnieuw gebouwd. En ik denk dat de vijand ons dit geheim afneemt. We hebben soms moeite met momenten van stilte in de dienst. En we hebben de neiging, althans ik soms dan wel, om uit te checken. Maar misschien is dat het moment om in te checken. En onze ogen dicht te doen en zeggen, God, wat spreekt u? Waar bent u? Ik wil u zoeken. Ik wil u ervaren in mijn leven. Rapa is het woordje wat gebruikt wordt voor het laat af. Het betekent inderdaad, wees stil. Maar het betekent ook, laat even alles los wat je bezighoudt. Laat je gedachten even los. Ik zeg niks engs vandaag. Maar wees even niet bezig met allerlei dingen die in je gedachten zijn. Laat even los. Het betekent ook stop met strijden. Vind ik ook wel mooi. Stop met strijden. Soms zijn we zo aan het bidden en dat God zegt, stop gewoon even. Wees in mijn aanwezigheid. En misschien is dit iets wat we moeten gaan oefenen in onze persoonlijke levens. Dat als we ons lijstje met gebedspunten hebben afgewerkt en ons hoofdstukje hebben gelezen, zeggen, en nu ben ik gewoon stil. En ook al trilt dat rotding, ik kijk niet. Ook al gaat de voordeur bel, ik zit achter de bank. Ze zien me niet. Dit is even mijn moment met God. En te luisteren. Stil te zijn bij hem. Ik denk dat we het heel weinig kennen. En ik wil je echt aanmoedigen om daarmee aan de gang te gaan. Het woordje weet wat er staat en weet dat ik God ben. Het Engels vertaalt het mooi en zegt be aware. Wees je bewust. Ervaar. Merk dat ik God ben. En God nodigt je uit soms om stil te zijn. Hij nodigt ons uit om te aanbidden. Hij nodigt ons uit om te bidden. Maar hij nodigt ons ook uit om stil te zijn. En daarin te oefenen en mee bezig te houden. Stil. Niet in beweging. Gefocust zijn. Aandachtig zijn. Luisterend zijn. Deze houding, die geeft ruimte voor Gods aanwezigheid. Als ik praat, breng ik mijn aanwezigheid bij God. Even belangrijk om te onthouden. Als ik praat, breng ik mijn aanwezigheid bij God. En als ik stil word, kan God zijn aanwezigheid bij mij brengen. En in mijn hart brengen. We kunnen niet zo goed stil meer zijn. Dat is misschien wel de pest van deze samenleving. We hebben zo'n mooi woord. Soka. Soken betekent eigenlijk letterlijk even ondergedompeld zijn en afgesloten zijn van de rest. Dus het is verder niks engs. Het is gewoon een houding. Het is gewoon even zeggen, ik wil even ondergedompeld zijn in uw aanwezigheid en alle andere dingen even buiten laten. Daar waar u spreekt, daar waar u beweegt. Luisteren en bij God zijn. Tegelijkertijd verliezen we zo snel onze aandacht. Herken je dat? Dat als je stil bent, dat is ook het moment dat bij u niet natuurlijk, maar bij mij wel allerlei andere dingen in mijn hoofd kan. Ik moet die toets nog nakijken, die moet ik nog inleveren, die leerling. En dat, herken je dat? Wat ik vaak doe als ik stil wil zijn voor God, is dat ik in eerste instantie de eerste paar minuten een briefje naast me leg. En alle dingen die in mijn gedachten komen, die ik nog moet doen, schrijf ik even op. Als ik ze niet opschrijf, gaat mijn mind onthou. En dan kom ik niet en schrijf ik het op. En langzaam merk ik dan dat het leeg wordt, rustig. En dan gaat het briefje weg. Dus ik ga het niet doen, dat is wat anders. Hè? Ik ga het niet doen, ik schrijf op dat ik het nog moet doen. En dan langzaam wordt het rustig en wordt het stil. Ik merk ook dat als het stil is, dat ik soms alles hoor wat er dan buiten of om me heen gebeurt. Dus voor mij werkt soms om dat ik gewoon muziek opzet, instrumentale muziek of aanbiddingsmuziek. Niet omdat ik zelf wil aanbidden, maar omdat het zorgt dat even alle andere geluiden van buiten afgesloten worden en ik in Gods aanwezigheid kan zijn. Het is dus niet dat die muziek Gods aanwezigheid per definitie brengt. Nee, het helpt mij om gefocust te zijn op God. Want mijn aandacht brengt Gods aanwezigheid. Dat te durven doen. Weet u? Wachten voelt vaak als niets doen. Wie kent dat? Dat ze wachten is nutteloos. Het voelt als niets doen. Maar we wachten niet op niets. We wachten op iets. Namelijk de Allerhoogste God. Wachten is investeren in de aanwezigheid van God in ons leven. Laten we God niet bezoeken. Boodschappen bij hem doen en dan weer vertrekken. Maar laten we bij hem wonen. En niet ons amen en we gaan weg. Want wat stond er in die tekst? Maar wie de Heere verwachtte, mag verder, put de nieuwe kracht en dan gaat hij verder. Ze varen op met vleugelen als arenden. Ze lopen maar worden niet moe. Zij wandelen maar worden niet mat. In de aanwezigheid van God gebeurt iets ook met jouw energie. Gebeurt iets met hoe krachtig je bent. Daar word je gebouwd. En dat mogen we zoeken met elkaar. Weet u, een arend vliegt niet. Hij zweeft. En wat de arend doet, hij wacht. Waar wacht hij op? Zodra de thermiek en de winter is, dan gaat hij. En hij wacht op de thermiek en dan stijgt hij op. En als wij krachtig willen worden in ons leven en Gods aanwezigheid willen bemerken, zullen we ook moeten leren om te wachten op de thermiek van God. Te wachten op de wind. gefocust te zijn, even onze mond te houden. En zeggen, hey, Heere God, dit half uurtje wil ik gewoon in uw aanwezigheid zijn. En te wachten op de wind. Weet je wat ik soms gemerkt heb? Dat als ik soms niet bid, ik soms meer opgebouwd ben dan wanneer ik alleen maar aan het ratelen ben geweest. Omdat misschien Gods aanwezigheid dan wel kan komen in mijn leven. En hij kan inspireren en woorden brengen. Mooi is ook, de arend geeft zich over aan de wind. Hij verliest controle op dat moment. Maar de wind neemt hem mee. Wachten op God betekent dat jij jezelf overgeeft aan God. Je bent niet meer in controle over wat je wil bidden, wat je wil vragen, wat je wil zeggen en hoe het moet en wat je wil lezen, et cetera. Maar je bent stil bij hem en zegt, nu u. Nu bent u aan de beurt. En ik even niet. En dan kom je in Gods aanwezigheid. En dan zegt de psalmist zo mooi, vurig verwachtte ik de Heere. Hij gaf me een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God. Ook hier staat in het Engels, eigenlijk niet verwachten, maar staat, I waited patiently for the Lord. Ik wachtte op God en hij heeft een nieuw lied. Er begint iets te borrelen hier van binnen. Iets wat nieuw is. Iets wat je raakt, iets wat je motiveert. Hij begint zijn woorden in je leven te brengen. In je gedachten. En van daaruit mag je gaan leven. Laten we leren om te wachten op God. Ik had vandaag veel woorden nodig om te zorgen dat we stil zijn. We hebben dit nodig in ons leven. En ik zou een moment met elkaar één keer gewoon alleen met de piano en de zangers willen zingen. This is the air I breathe. En dat we momenten daarna gewoon inchecken. In God, bij God zegt God, word stil, we luisteren gewoon naar u. Ja, ik wil zangers vragen om met elkaar dat te zingen. This is the air I breathe. En ik hoop dat je met samen met mij dan aandacht voor God wil hebben. Dat als je opstaat of blijft zitten, of als je het zingt, of als je het luistert, maar je zegt, mijn besluit is van dit moment, dit is mijn aandacht voor God. Ik ben ingecheckt.